Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Goeiedag, Paul.
Hey Thomas, hoe is het?
Ja, goed, goed. Hoe is het met jou?
Ja, we zijn hier nog al met z'n allen een beetje aan het nasidderen van het grote nieuws.
Ja.
Deze week over de dood van OJ. Voor de ene helft van de bevolking toch nog steeds een sportheld. En voor de andere helft een moordenaar die niet werd veroordeeld.
Ja, dat was een markante man. Is dat een goede omschrijving?
Nou ja, weet je, het gekke is, ik ken hem eigenlijk alleen maar, ik denk zoals heel veel mensen in Europa, alleen maar sinds de geruchtmakende moordzaak. Ja. Even voor de luisteraar die dat niet meer precies weet, maar in de jaren 90 is O.J. Simpson, vermaarde American footballster, aangeklaagd wegens dubbele moord. Hij zou zijn ex-vrouw en haar toenmalige vriend hebben doodgestoken. Dat is een zeer geruchtmakende zaak. En jij was nog volgens mij een heel jong ventje, denk ik.
Ik was denk ik 9 of 10 toen.
Herinner je jij nog, alleen de zaak was inhoudelijk geruchtmakend, maar ook omdat, dat was volgens mij in die tijd vrij uniek, dat de camera's werden toegelaten in de rechtszaal. En misschien nog wel het meest bekend, de achtervolgingsscène.
Precies.
Live uitgezonden op heel veel nieuwsstations. En we hadden natuurlijk destijds in Nederland al 24/7 CNN. Waarin de witte Ford Bronco met meneer O.J. Simpson daarin in slow motion achtervolgd door een bataljon aan politieauto's. Want hij zou zich vrijwillig melden bij de politie, was inmiddels verdachte in die moordzaak. En besloot toen de benen te nemen. Als je nu zie je natuurlijk ook in Amerikaanse media alle necrologieën komen. En dan wordt toch ook nog wel meer het licht geschenen op zijn sportieve carrière. En niet te vergeten, daarna zijn carrière in Hollywood.
Ja,
Want niet alleen was deze man eind jaren 60 en zeker in de jaren 70 de grote American footballheld hier in Amerika. Maar hij slaagde er ook in, al gedurende zijn sportcarrière. Maar zeker daarna, om toch wel een redelijke rolletjes te krijgen in Hollywood blockbusters, zoals, nou zeg jij het maar.
Ja, The Naked Gun, daar ken ik hem
The
van.
Naked Gun.
Ja, ik heb daar echt, nou ook wederom als kind, echt gieren van het lachen om die onzinfilms.
En ja, dan, dat was wel de lach of ik schiet film afdeling.
Ja,
en wist jij dat hij ook in beeld schijnt te zijn geweest voor de rol van de Terminator?
Oh, is dat zo?
Dat heeft Arnold Schwarzenegger veel later onthuld. Het is onduidelijk waarom O.J. het niet werd, maar Schwarzenegger kreeg uiteindelijk die rol. Maar O.J. Simpson was dus een beroemdheid. En ja, tot die geruchtmakende moordzaak. En sindsdien is Amerika tot op het bot verdeeld geweest en gebleven over deze persoonlijkheid die na zijn verbluffende vrijspraak daarna nog wel is civielrechtelijk is aangeklaagd door de nabestaanden van zijn ex-vrouw. En ook veroordeeld tot het betalen van tientallen miljoenen dollars, wat hem wel financieel heeft geruineerd. En ongeveer in 2007, 2008, meen ik, is hij uiteindelijk ook alsnog tot zelfstraf veroordeeld, omdat hij met een paar maten een hotelkamer in Las Vegas was binnengevallen om daar sportmemorabilia terug te pakken waarvan hij beweerde dat die van hem gestolen waren. En daarvoor is hij toen veroordeeld tot een fikse gevangenisstraf en heeft tot 2017 vastgezeten en kwam toen weer vrij wegens, zoals dat dan heet, goed gedrag.
Tja, het was op zijn zachtst gezegd omstreden.
Ja, en het aardige is dat je dan... Nou, dan krijg je hier natuurlijk alle media... die gaan dan nog eens de balans opmaken. Mm-hmm. En naast de spraakmakende rechtszaken... en de wat de handschoenscène is gaan heten... Die natuurlijk heel bepalend is geweest... in die moordzaak destijds in de jaren 90.
Ja, kan je dat nog even uitleggen wat er precies was?
Ja, dat wilde ik gaan doen. Er was destijds direct bewijs... dat O.J. de moordenaar was. Mm-hmm. Er waren, geloof ik, ook bloedspetters gevonden op... plaatsdelict, maar er was ook een handschoen gevonden. En ja, O.J. die moest dus in de rechtszaal die handschoen gaan passen, deed dat demonstratief en toonde toen dat die handschoen veel te klein was voor de klauwen van hem. En dat moest dan aantonen dat hij dus niet de moordenaar was en dat ja, de politie van L.A. die volgens de verdediging ook racistisch was, dat die hem eigenlijk als zwarte held heeft geprobeerd te framen. En ja, dat beeld van hier wordt een zwarte held, wordt eigenlijk een poging gedaan om hem op te knopen door blanke racistische agenten. Dat is heel bepalend geweest ook in die hele rechtszaak. En ik herinner me ook toen het vonnis werd uitgesproken en hij dus werd vrijgesproken door een overwegend zwarte jury. Dat toen heel veel publiek uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Amerika echt stond te juichen. Mm-hmm. Over dat vonnis en heel veel blanken en Latino's beledigd, boos waren. En daar dat beeld kwam nu ook weer terug. Er werd hier in Amerika gezegd, ja, polarisatie is van alle tijden. Kijk nog maar even naar die beelden uit de jaren 90. Ik herinner me onder andere de Oprah Winfrey Show, die dan beide kampen in de studio had zitten en live naar de uitspraak gingen kijken. En daar zag je die reacties ook. Dat kwam nu, zoveel jaar later, kwam dat weer terug. Het ene uiterste was een Afro-Amerikaanse journaliste bij CNN... die namelijk op tv vertelde over die vrijspraak destijds. So many people were just happy to see that someone who is rich and famous and black could get away with, en let dan op, what other people did in the system as well. Nou, hallo, bent u daar nog? Dat is nogal wat. Dus dat geeft weer even dat sentiment aan de ene kant. En dan had je aan de andere kant vrijdag de New York Post die op de voorpagina, de hele voorpagina, maar goed, dat doen ze altijd bij de New York Post, een grote foto van O.J. Simpson met als kop Real Killer is Dead. En dan typeren ze hem als voetbalstar, actor, murderer, liar, O.J. Simpson. Nou ja, bent u daar nog van de andere kant, weet je wel. Dus dat geeft toch wel even weer tientallen jaren nadat die diepe verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving bij dat vonnis ja, tentoon werd gespreid, dat die open zenuw er nog steeds is.
Absoluut, ja. Goed, van het heengaan van O.J. naar, nou ja, naar de onderwerpen die we deze week gaan bespreken. Ja, aan de westkust in Los Angeles, daar vond afgelopen week een ongekende geldroof plaats. En ondertussen maken de Amerikanen zich op voor een historische strafzaak die tegen Trump. Die gaat nu eindelijk dan echt beginnen.
Good evening from New York. I'm Chris Hayes. Donald Trump's first criminal trial for allegedly paying hush money to an adult film star to cover up their relationship is scheduled to begin at 9:30 a.m. in Manhattan this coming Monday morning.
Ja, Paul. Tenzij er Trump nog iets wonderlijks uit zijn hoge hoed weet te toveren, gaat het beginnen aankomende week. De eerste strafzaak tegen Donald Trump. Wat kunnen we allemaal gaan verwachten, denk je?
Ja, maandag begint het met de jury selectie. Mm-hmm. Dus dan nog niet inhoudelijk de behandeling. Maar in een strafzaak in Amerika is, ja, iedereen kent dat wel van de film.
Ja, absoluut.
Is het niet de rechter die het schuldig of onschuldig oordeel uitspreekt, maar dat is de jury. En als de jury geoordeeld heeft en een verdachte schuldig heeft bevonden, dan komt de rechter aan bod om de strafmaat te bepalen. En ja, die jury selectie, daar is heel veel over te doen.
Komende maandag is het zover.
Wat zeg je?
Je verwacht het niet dat er heel veel te doen is.
Verwacht het niet. Ja, het is ook heel belangrijk, zowel voor de aanklagers als voor de verdediging. Ja, wie zijn de 12 mensen die straks in dat vak in de rechtszaal komen te zitten? En ja, de hele zaak aanhoren en daar zich een mening en een oordeel over moeten vormen. En ja, om te bepalen bij die juryselectie wie er wel en wie er niet in aanmerking komt, zijn er 42 vragen opgesteld. En daar is enorm over gesteggeld. Over die vragenlijst van ja, wat mag nou wel en wat mag nou niet worden gevraagd. En hoe dat dan gaat, is dat zowel de verdediging van Trump als de aanklagers, die dienen dan vragen in en daar is dan overleg over. En dan uiteindelijk komen zij tot een min of meer een vergelijk En ook de vragen waar ze niet uitkomen, die ze toch gesteld willen hebben. En dat gaat dan naar de rechter en die oordeelt uiteindelijk van wat de vragenlijst wordt. En daar zijn dus 42 vragen overgebleven. En even voor de luisteraar, dat zijn vragen soms heel simpel van, nou, wat voor werk doe je? Wat is je gezinssituatie? Hoe is het met je gezondheid? Ook niet onbelangrijk, want ja, je wilt natuurlijk niet als iemand straks jurylid is, dat hij onwel wordt of verstek moet laten gaan wegens medische behandeling. Ja,
is er dan een reservebank eigenlijk? Wordt er dan weer eentje?
Ja. Okay. Ja, er worden 6 reserve juryleden ook tevens aangewezen. Het gaat over hobby's, maar ook over lidmaatschappen van verenigingen. En daar kan je soms al wat aan afleiden. Nou goed, daar is allemaal niet het getouwtrek over geweest, maar natuurlijk wel over vragen van wat is je politieke voorkeur? Wat is je stemgedrag geweest? Heb je contributies gegeven aan politieke partijen? Nou, daarvan heeft de rechter gezegd, dat is niet relevant in deze zaak, want het gaat er niet om of een jurylid de verdachte, in dit geval Trump, aardig vindt of niet, maar of die gekwalificeerd en onbevooroordeeld zijn rol kan oppakken. Voor de verdediging is dat wel een aderlating. Ten meer omdat er wel vragen zijn toegelaten waaruit de aanklagers kunnen afleiden of iemand op de hand van Trump is. Mm-hmm. En ja, ik vind dat, je hebt de vragenlijst ook gezien. Het is merkwaardig.
Ik kan er een aantal echt voorlezen. Vraag 30. Daar wordt gevraagd of je ooit lid bent geweest van een van de volgende groepen. De QAnon Movement, de Proud Boys, de Oath Keepers, de 3%ers, de Boogaloo Boys. Dat zijn volgens mij allemaal militia noemen. Groepen die
ja, in ieder geval extreme bewegingen. En Antifa zit er ook
Antifa
tussen.
Zit dus er ook bij, ja.
Er wordt wel gevraagd naar of je lid bent van extremistische bewegingen, zowel aan de pro-Trump kant als aan de anti-Trump kamp. Maar wat mij opvalt, er wordt ook gevraagd of je, dat snap ik nog wel, of je ooit voor een van de bedrijven van Trump hebt gewerkt, ja. Maar er wordt ook gevraagd of je bijvoorbeeld vrijwilliger bent geweest in zijn verkiezingscampagne eerder. En sterker nog, er wordt zelfs gevraagd, bent u wel eens aanwezig geweest bij een campagnebijeenkomst van Trump? En dat vind ik merkwaardig, want als die vraag wel wordt gesteld, maar er zijn geen vragen, of althans er zijn geen vragen toegelaten, waar je mag vragen van, bent u wel eens bij een democratische verkiezingsbijeenkomst geweest, of heeft u geld gegeven aan de Democratische Partij, heeft u erop gestemd? En juridisch kan je natuurlijk over zeggen, ja, dat is logisch, want er staat hier geen democraat terecht, dus dat is geen relevante vraag. Maar vanuit de verdediging geredeneerd, is deze strafzaak natuurlijk niet zomaar een strafzaak, maar is het gewoon een strafzaak in verkiezingstijd? Mm-hmm. En is het wel degelijk relevant? Wie zijn de juryleden die straks niet alleen over de verdachte Trump zullen oordelen, maar over de presidentskandidaat Trump? En formeel is dat laatste natuurlijk helemaal niet ter zake doet, maar volgens de verdediging wel relevant, want hebben zij ook al aangegeven, wij willen eigenlijk deze hele rechtszaak verplaatsen naar een ander gebied buiten Manhattan, want in Manhattan, een zeer links liberal bolwerk, kan Trump geen redelijk en fair proces krijgen. Nou, ook dat is afgewezen.
Is dat iets gebruikelijks om te doen? Want hij staat natuurlijk daar voor een New Yorkse rechtbank terecht.
Mm.
Is dat gebruikelijk om het dan naar een andere plek te verplaatsen?
Nou, dat had gekund. Kijk, de redenering daarachter is van dat Trump in New York, met alle media-aandacht die er is en de stemming in die stad, dat het zeer moeilijk zal zijn voor hem om een jury bijeen te krijgen die onbevooroordeeld is. Maar ja, dat geldt even goed voor andere plaatsen. Want ja, Trump is niet alleen in New York onderwerp van gesprek, maar natuurlijk in het hele land. En ja, daarom is ook gezegd door duiders van ja, dit is gewoon vertragingstactiek. Want het kamp Trump is er maar op één ding uit. En proberen, net zoals in de andere strafzaken, om te voorkomen dat er een vonnis ligt voor die presidentsverkiezingen van 5 november.
Ja.
Maar goed, lang verhaal kort. De vragenlijst geeft meer handvaten aan de openbaar aanklager om te selecteren, om eigenlijk mensen uit te filteren die ja, meer op de hand van Trump zouden kunnen zijn, dan dat het de verdediging van Trump handvaten geeft om mensen uit te filteren die wel eens tegen hem zouden kunnen zijn.
Ik zie, nog wel een vraag of je ooit naar een anti-Trump rally bent geweest.
Ja, dat is een goede dat je het aangeeft. Want is dan, als je naar een democratische verkiezingsbijeenkomst geweest, is dat een anti-Trump bijeenkomst? Ja, je zou ook, daar kan je best een boom over opzetten.
Nou, dat is natuurlijk de vraag.
Dat het zo is. En er wordt wel gevraagd, ook in de lijst, aan potentiële juryleden of ze vinden dat Trump fair is behandeld in deze strafzaak tot nu toe. Nou ja, dat is natuurlijk ook allemaal geeft ook allemaal weer aanwijzingen hoe iemand ernaar kijkt. Alleen ja, over heel veel dingen kan je natuurlijk als potentieel jurylid, kan je, als je dat zou willen, kan je natuurlijk een beetje jokken brokken. Ja,
dus ze vullen dat dan in. En dan hebben ze allemaal die kruisjes gezet. En dat wordt dan weer geanalyseerd. Gaan ze dat dan ook echt proberen uit te vogelen of deze mensen de waarheid spreken? Of wordt er dan gewoon gezegd, oké, wat je op dat formuliertje schrijft, dat is voor ons de waarheid?
Nou, volgens mij kan bij de juryselectie kunnen er ook vragen worden gesteld. Mm-hmm. Kan worden gekeken van hoe dat nou precies zit. De exacte details daarachter, die ken ik niet. Dus ik weet niet of ze, volgens mij is er geen tijd om nog aanvullend onderzoek te doen. Al zullen ze het misschien wel proberen. Maar ik denk dat dat ook extra ingewikkeld is, omdat deze beraadslagingen zullen vrij snel gefinaliseerd moeten worden. En aanklagers en verdediging kunnen bezwaren aantekenen tegen juryleden. En uiteindelijk is het de bedoeling dat ze het gezamenlijk eens worden over die 12+6.
Staat hier een tijd voor dat dit rond moet zijn?
Dat is nieuw voor mij. Ik weet niet of daar echt een limiet op staat. Ik denk het wel, want anders gaat het kamp Trump dit weer aangrijpen. Uiteraard.
Ja, dat lijkt me, want dan ga je elke keer zeggen.
Tot 5 november moeilijk te doen over de jury. Dus het lijkt me dat je daar binnen afzienbare tijd overeenstemming over moet hebben. Voor de hele behandeling van de strafzaak is ongeveer 2 maanden uitgetrokken. Dit zou redelijkerwijs vrij snel moeten worden afgerond. Maar ik weet niet hoe dat in deze zaak precies loopt. Veel is hier ook onontgonnen terrein. Hè. Dat geldt met name natuurlijk ook voor de aanklacht. Aanklachten kan ik beter zeggen, want het zijn er 36. En
nog even, dit gaat dus om de, want dat hebben we nog helemaal niet genoemd, de strafzaak tegen Stormy Daniels. Hè?
Het wordt genoemd de zwijgeldzaak. Ja. Het wordt in de volksmond hier ook wel genoemd de zombiezaak. Omdat eerder de federale aanklagers al deze kwestie hebben onderzocht. En de voorganger van de huidige aanklager Alvin Bragg. En beide hebben de zaak laten rusten omdat ze niet sterk genoeg vonden. Mm-hmm. Nou, meneer Bragg, dat is een democraat die een aanklager wordt in Amerika. Openbaar aanklager wordt in Amerika gekozen. Die moet campagne voeren en meneer Bragg heeft campagne gevoerd. Waar hebben we dat eerder gehoord van, ik ga Donald Trump aanpakken. En dat moet hij dan nu ook laten zien. En hij heeft daardoor in deze strafzaak, die draait om betaald zwijgeld aan pornoster Stormy Daniels in de aanloop naar de verkiezingscampagne van 2016. Nou, dat is op zich niet verboden, maar het betaalde bedrag van $130.000 is opgevoerd als juridische kosten. En wordt er dan gezegd, daarbij is valsheid in geschriften gepleegd. Nou, is een valsheid in geschriften, dat is een beetje een technisch verhaal, maar ik probeer het heel kort en globaal toch even uit te leggen. In New York is een, wat dan heet, een misdemeanor. Dus dat is een relatief licht strafrechtelijk vergrijp. Bragg, die probeert er nu een felony van te maken. En dat is een zwaarder vergrijp. Dan heb je eerder de kans dat je tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld. Een misdemeanor gaat op papier tot 1 jaar cel. En een felony vanaf 1 jaar cel. Tot 1 jaar cel is een maximale straf. Dus vaak wordt er dan een boete gegeven of iets anders. Nou, daar is meneer Bragg niet op uit. Dus heeft hij geredeneerd. Om het tot een felony te kunnen maken, moet hij aantonen dat met deze zwijgeldzaak, dus met het plegen van valsheid in geschriften, Trump heeft geprobeerd een ander zware vergrijp te verdonkermanen. En zegt Bragg nu, Trump heeft valsheid in geschriften gepleegd. En daarmee heeft hij campagneregels overtreden en belastingregels overtreden. En hij moet dus gaan aantonen dat die combinatie gemaakt wordt om Trump veroordeeld te krijgen tot deze zwaardere felony. En ja, experts zeggen van dat is eigenlijk nieuw terrein. Dat is niet eerder gedaan en dat is een hele wiebelige theorie. Anderen zeggen weer van de bewijzen zouden toch wel die kant op kunnen duiden. Maar goed, het is een geforceerde zaak. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. En de vraag is natuurlijk of je ook een jury krijgt die in dat verhaal meegaat. Ja. Voor zover een jury het al überhaupt zal begrijpen wat er allemaal precies gaande is.
Nou, en vandaar dat het dus zo belangrijk is om een fijne, welgevallige jury samen te stellen.
Ja, dat blijft toch altijd ingewikkeld. Zeker in zo'n spraakmakende zaak met een publiek figuur die notabene opgaat als kandidaat bij de komende presidentsverkiezingen voor de Republikeinen. Zelfs al sta je niet geregistreerd als democratisch of republikeinse kiezer. Je moet wel onder een steen hebben geleefd als je hier geen mening over hebt dus, over Donald Trump.
In theorie zouden ze 12 mensen plus 6 reserves moeten vinden die eigenlijk zeggen, Donald Trump, het kan me allemaal niet zo. Wie is die man eigenlijk ook alweer, toch? Dat zou
nou ja, kijk, op een van de vragen op de lijst is ook of een jurylid in staat is om onbevoordeeld deze rol op te pakken. Nou, dan kan je natuurlijk de hele boel bij elkaar liggen. Ja, als jij, stel je voor, je bent een vervente democratische aanhanger, waar dus niet naar mag worden gevraagd. Mm-hmm. En je denkt, dit is een kans om eens even die presidentskandidaat van de partij. En het is hier, vergis je niet, hè, het is in Amerika zeer gepolariseerd. Mm-hmm. Als je hier mensen spreekt, die hebben echt het gevoel dat de toekomst van het land op het spel staat op 5 november. En niet alleen de toekomst van het land, maar ook de eenheid van het land. Want als Trump zou winnen, dan zou hier wel eens de revolutie kunnen uitbreken. Zo wordt ze ongeveer door een deel van de natie verkondigd. Dus als jij dan ervan overtuigd bent dat jij als jurylid hier een rol in kan spelen om dat te voorkomen. En hoe zou je dat kunnen voorkomen? Nou, aangezien uit peilingen blijkt dat mocht Trump voor 5 november worden veroordeeld in de strafrechtelijke zaak, dan wijzen peilingen dus uit dat een aanzienlijk deel van die Republikeinse kiezer zou kunnen afhaken.
Ja, dus er is zeker een belang bij, hè, bij deze zaak.
Ja, ja. En nou goed, dit maakt dat alles in deze zaak, ook rond die juryselectie, op een goudschaaltje wordt gewogen. En het heel, heel belangrijk is om te proberen om bij die juryselectie natuurlijk meer mensen te selecteren die op jouw hand zijn, of laten we in ieder geval zeggen niet tegen je zijn, zou je eerder kunnen zeggen in deze zaak, dan andersom. Dus het is dat wordt nog flink touwtrekken.
Ja, absoluut. Je zegt net, er zijn peilingen waaruit blijkt dat mocht Trump veroordeeld worden, dat dat in zijn nadeel zou uitpakken. We hebben natuurlijk wel gezien in de afgelopen maanden, elke keer als Trump moest verschijnen in een rechtbank voor het aanhoren van een aanklacht, dat het eigenlijk in zijn voordeel bleek te werken, dat hij daar geld, dat zijn donaties omhoog gingen en dat mensen, nou ja, verbeterd achter hem gingen staan. Ja. Wat denk jij? Ik bedoel, ik heb er wel een idee over, maar nog voordat er een oordeel is, voordat er een gerechtelijke uitspraak is, wie gaat er meer profiteren? Biden of Trump van de komende weken, maanden, als dit spektakel losbarst?
Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik denk echt, een veroordeling is echt een risico. Want weet je, natuurlijk zal het kamp Trump het als een politieke zaak, dat doen ze nu al, maar die zullen dat dan nog harder gaan roepen. Hè, van dit is een politieke zaak, het is een complot van de democraten.
Ja, en Trump zal elke keer in die rechtszaal opkomen dagen, neem ik aan, als er zittingen zijn.
Dat is wel de verwachting. Dat is ook een probleem, want ja, al die tijd dat je in de rechtszaal zit, kan je dus niet campagne voeren, fondsen werven, of het consumeert tijd en geld. Maar onderschat niet een veroordeling van een presidentskandidaat voor een strafrechtelijk vergrijp, even nog afgezien van welke straf daarop komt te staan. Maar dat gaat hem geen voordeel. Ik geloof niet dat hem voordeel gaat opleveren. Hij heeft al, de zaak is al zo gepolariseerd dat hij heeft al de steun van de mensen, en dat hoor je ook in het land, die zeggen van ja, weet je, ze proberen hem gewoon te neutraliseren in politieke zin via die strafzaken voordat de verkiezingen er zijn. Maar ja, die peilingen die zeggen toch wel heel duidelijk dat een substantieel deel van de potentiële Republikeinse kiezer bij een veroordeling zich toch weer eens achter de oren gaat krabben. Van ja, gaan we nou niet een brug over met z'n allen die helemaal de verkeerde kant op leidt. Dus ik denk Trump zal ongetwijfeld proberen van de nood een deugd te maken. Maar er is hem veel aan gelegen om de zaak door te schuiven over 5 november heen. En hij heeft het de afgelopen week alweer 3 keer geprobeerd. Het is elke keer afgewezen. Het zou zomaar kunnen dat hij de 11e uren nog een poging waagt. Ja, maar alles wijst erop.
Zit er iets in het vat dat nog op het laatste moment zou kunnen gebeuren? Of is dat gissen?
Ja, het laatste verzoek om de zaak uit te stellen is afgewezen. En hij zou nog naar een, maar dat is dan door een enkele rechter van een appeal court, dus van een hof van beroep gevonnist. Hij zou nog een uitspraak kunnen vragen van het voltallige panel van rechters. Maar de verwachting is, ja, dat gaat niet meer lukken voor maandag. Dus dat zou dan later komen. Maar tot nu toe zijn die pogingen allemaal vruchteloos gebleken.
Kijk, nou ja, nogmaals, tenzij er iets wonderlijks gebeurt vanaf maandag, van historische dagen, historische momenten in het vooruitzicht.
Ja, absoluut. En let ook op de rechter. Heel interessant. Zelf ook al onderwerp van gesprek geweest. De verdediging heeft natuurlijk geprobeerd deze rechter te wraken. Rechter Merchant. En De belangrijkste reden daarvoor was dat de dochter van deze rechter een politiek consultant is die voor de Democratische Partij werkt met niet de minste klanten. Zij heeft onder andere klussen gedaan voor vicepresident Kamala Harris.
Hmm.
En ja, dat, hè, we hebben het eerder besproken. Kan je een vader professioneel aanrekenen op het werk van een volwassen dochter? Nou, dat lijkt me niet. Maar het voedt wel weer een sentiment hiervan, zie je wel.
Never a dull moment.
Zo is dat.
En fasten your seatbelts.
We have breaking news involving one of the largest cash heists in US history. $30 million stolen from a facility in Sylmar.
Over seatbelts gesproken, L.A., wat gebeurde daar afgelopen week, Paul?
Ja, het was al iets langer geleden. Het was rond Pasen. Was er een spectaculaire roof. En dat was hier even heel, heel groot in het nieuws. Er is 30 miljoen, let wel, 30 miljoen aan baargeld gestolen uit een geldopslag. In een bedrijf aan de rand van L.A.
30 miljoen aan briefjes.
Ja, en het inventieve, zo wordt dan gezegd, van die roof is dat het is gebruikt geld. Dus ja, in briefjes van 100. Dus nou ja, dat is eigenlijk niet te achterhalen als dat weer in omloop komt, dat geld. En het is gestolen uit de geldopslag van een beveiligingsbedrijf wat waardetransporten.
Ja, de San Fernando Valley Money Storage.
Ja, en de dieven zijn, en dat maakt het interessant, het is een beetje een Hollywood scenario. De dieven zijn, zo wordt vermoed, via het dak binnengekomen. Hebben de kluis geopend zonder dat het alarm afging. En zijn vervolgens met die 30 miljoen vertrokken. En de roof is pas een dag later, toen het personeel naar Pasen weer naar de zaak ging, is de roof pas ontdekt. En ja, even voor je begrip, als je 30 miljoen rooft aan bankbiljetten van $100... dat weegt honderden kilo's. Ja? Dus er is waargenomen door journalisten die natuurlijk weer meteen met een helikopter of tegenwoordig met een drone dan boven die loodsen van de geldopslag gaan vliegen, is waargenomen dat er een groot gat in de zijkant van het bedrijf zit. En het vermoeden is dat daar zijn ze wellicht naar buiten gegaan met dat geld wat dus honderden kilo's weegt. Het is niet zomaar even iets wat je even tilt.
En weet je wat de afmetingen daarvan zijn?
Nee, dat kan ik je niet vertellen. Maar je hebt heel wat tassen nodig om het te vervoeren. Of je zet het op een pallet. I don't know. Het is niet mijn business.
Ja, heel goed. Zeggen. Dat zou ik ook zeggen.
Maar het interessante is dat experts zeggen van ja, maar luister. Hoezo is het alarm niet afgegaan? LA Times meldde trouwens dat er zou wel één alarm alsnog zijn afgegaan, maar die was niet verbonden met de politie. Anderen zeggen nee, er is geen alarm afgegaan. En dat is een raadsel, omdat doorgaans die geldopslag loodsen, dat zijn niet zomaar plekken, maar die hebben bewegingssensoren. Er zouden zelfs bij de kluis, of de ruimte die daarvoor doorgaat, het zouden ze zelfs van die ja, drukplaat, noem ik het maar even, drukplaatsensoren moeten zijn. En ja, hoe hebben die dieven dat allemaal omzeild? En dat is, ja, dat doet je echt denken aan films als Mission Impossible.
Ja, en dan is het ook nog eens een keer in Los Angeles.
Nou, het was echt spektakel. 30 miljoen, niet misselijk. Maar zeker niet de grootste roof hier al. Dit was wel een hele grote. Maar er is hier, een paar jaar geleden, is er zelfs 100 miljoen uit een truck verdwenen. Dat waren allemaal juwelen en peperdure horloges.
Ja.
Uit een truck ook van een waardetransport met beveiligers. En die waren op weg naar een expositie, naar een beurs in Pasadena. En ja, je gelooft het niet, maar tijdens een rustpauze op een parkeerplaats, waar de ene guard even een eltje ging knappen en de andere even wat ging eten, hebben de dieven toegeslagen. Ik heb er nog een filmpje wat met een bodycam door een agent is gemaakt, nog zo naar zitten kijken. Ja, dat ziet er gewoon uit als een vrachtwagen. En die hebben gewoon het slot eraf afgehakt en de seal doorgeknipt en zijn er met tassen vol met juwelen van doorgegaan. Het mooie van die roof is dat er vervolgens een enorme ruzie uitbrak tussen de juweliers die hun spullen ter beschikking hadden gesteld en het beveiligingsbedrijf wat het transport verzorgde. Want zeiden de juweliers, ja, de gestolen waar is ongeveer 100 tot 150 miljoen waard. En het beveiligingsbedrijf zegt, nee, het is nog geen 10 miljoen waard. Dus er is vervolgens een rechtszaak gekomen over, ja, hoeveel is er nou precies gejat? En het beveiligingsbedrijf zegt van, ja, jullie hebben de boel verzekerd voor nog geen 10 miljoen. En ja, dan kan het dus nooit het tienvoudige waard zijn. En de juweliers zeiden, ja, nee, maar wij hebben bewust onderverzekerd, omdat we dachten, het is veilig. Dus dan hoef je het niet zo duur te verzekeren. Dus dat is ook een enorm, enorm gedoe. Het meest spectaculaire roof. En die is tot nu toe niet opgelost. En ook in die zaak nu van de 30 miljoen, de paasroof, is het in één keer, ja, het is stil geworden. En ja, dan, je hoort dan wel, ja, ze zijn met DNA bezig. Hè? Want tegenwoordig kan je met de technieken, met het kleinste beetje DNA, kan je natuurlijk al een profiel opbouwen. Maar ja, de raadsels die stapelen zich rond deze roof nog op. En een van de vragen is natuurlijk, omdat ze erin zijn geslaagd om dat allemaal te doen zonder de alarmen te laten afgaan, was dit een inside job?
Dat zou je vermoeden. Tenminste, als je veel van dit soort films kijkt, toch?
Het wijst wel op kennis van zaken, zou ik willen zeggen. Maar goed, alles riekt naar een Hollywood script.
Ja, precies. Een van de dieven het bed gedeeld met het hoofdbeveiliging van de bank. En
jij maakt het meteen wel heel romantisch. Ja, natuurlijk.
De LA Times die had nog even een lijstje gemaakt met opmerkelijke bankroven. Naar aanleiding van
je had een mooie gezien.
Ja, ik heel erg mooi vond. Afgelopen juli, dat moet dus vorig jaar juli geweest zijn. Toen is er in een wijnzaak in Venice, kust het plaatsje bij LA, zijn er 800 flessen wijn ook via het dak uit een wijnzaak gejat. Te waarde van $600,000.
Ja, joh.
Dan heb je toch ook.
Maar moet je eens voorstellen. Kijk, 30 miljoen aan briefpapier. Of aan briefjes is al goed. Maar flessen.
Ja
dat je, maar goeie genade, man.
En via het dak. Hè, dus hebben ze daar die flessen naar boven staan tillen. 800 flessen. Waar dan nog allemaal van het stof om me heen dwarrelt, stel ik me dan zo voor. Want dat moeten natuurlijk hele luxe en dure flessen geweest zijn. Maar ja, ook volgens mij niet opgelost. Dat stond er in.
Maar niet te vervoeren, toch? 800 flessen wijn. Hoe doe je dat even? Dat is. Ja, verbluffend.
En van dit geklungel, er was meer geklungel. Want Paul, het mediamoment.
Ja, we moeten het even hebben over. Kijk, iedereen gaat met zijn tijd mee. Dus ook de strijdkracht hier. En de Amerikaanse marine heeft zoal een eigen Instagram-account. Mm-hmm. En op dat Instagram-account verscheen van de week een foto van een schietende commandant van een marineschip. Een marineschip, de USS John McCain. Die hield de oefening. En die wilde allemaal laten zien dat ze, zoals ze ook schreven onder de foto die ze plaatsten van de schietende commandant, die een automatisch geweer vasthield, stond eronder: "The US Navy is always ready to serve and protect." Nou ja, hartstikke leuk.
Je ziet de kogels nog vliegen. Hè? Of
de kogels vliegen. En de man zonder bril, petje op, heel stoer en vastberaden houdt hij dat wapen vast en schiet dus ergens op een doel wat je niet op de foto ziet. Maar nu komt het. De oplettende kijker die heeft gezien dat op dat automatisch geweer zit een richtvizier, een telescoop. En die zit verkeerd omgemonteerd, dus achterstevoren. Waardoor de commandant lijkt daar doorheen te kijken. Maar ja, daar zie je dus niks. En B, er zit nog een beschermklep op. En dat is aanleiding geweest tot een lading hoon hier. Dat wil je niet weten.
En de mariniers, die waren er als de kippen bij om hier ook grapjes over te maken.
Ja, er zit toch gewoon een rivaliteit tussen de marine en de mariniers. En die hebben dat natuurlijk ook even laten weten dat dit bij de Marines nooit zou gebeuren.
Daar gebeurt het niet.
En dat de veiligheid bij hun pas echt in goede handen is. Nou, de marine heeft met de staart tussen de benen hebben ze deze foto snel verwijderd. En maar bekend dat niet heel erg handig is. En ja, ik vond het toch vooral sneu voor die commandant die waarschijnlijk dit wapen ook maar in zijn hand gedrukt krijgt.
Ja, maar ook hier zit daar iemand die heeft achter de schermen dit geproduceerd. En die zei, nou, hier, schiet hem maar. En die zakt nu door de grond.
Het is pijnlijk. En het deed me denken, je hebt ook een hilarische foto ooit van George Bush Jr. die als president tijdens een legeroefening ergens aanwezig is. En dan ook door een verrekijker kijken. En daar zitten nog die lenskappen op. Ja, dat is ook een historische foto. Nou, er zijn door de tijd heen wel meer hoge omers gefotografeerd die ergens doorheen kijken, maar niets kunnen zien, want er zitten nog lenskappen op. Maar als je als commandant van een marineschip en deze kapitein was, voordat hij commandant werd, was hij ook nog de hoogste officier verantwoordelijk voor de bewapening. Dus hij geldt ook nog als een expert. Als je dan Hij zo'n beginnersfout maakt. En dat ook nog eens ongelukkig gewijs door de US Navy breed wordt uitgemeten. Ja, die hadden geen fijne dag.
Ja, die moet toch wel echt gedacht hebben, something's wrong. Er is iets missen met mijn geweren. Ik zag in ieder geval even een reactie op Twitter voorbij komen. Iemand zei, even Hollywood gets this right. We are doomed.
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend veel leedvermaak.
Absoluut.
Nou ja, uiteindelijk blijft het een storm in een glas water. Dat is maar het. Toch wel even aardig genoeg om te vermelden in dit mediamoment.
Precies, absoluut. Goed, Paul, volgende week. We hebben het natuurlijk al een beetje over gehad, maar wat kunnen we verwachten?
Ja, alle ogen maandag gericht op die Trump-strafzaak. En ik ga nog wel wat meer doen. Ik ga volgende week namelijk naar Texas.
Kijk.
En niet zomaar, ik ga naar Eagle Pass. En Eagle Pass is een grensstadje aan de Rio Grande en is het epicentrum geworden in de migrantencrisis hier in de VS. Ja, en ik ga daar maar eens kijken.
Is dit de plek waar Trump naartoe was gegaan of Biden? Ja. Een van de twee?
Trump is hier geweest. Net als Elon Musk, Sarah Palin en weet ik veel wie niet allemaal. Het is een soort...
bedevaartsoord geworden.
Nou ja, exact dat woord zat ik dus omheen te denken. Kan ik dat nou wel zeggen in deze context? Maar het is een bedevaartsoord voor republikeinen, zou je kunnen zeggen. Ja. Die erop willen wijzen wat er mis is met het federale migratiebeleid van de regering Biden. En Eagle Pass, het is maar een klein stadje, 28.000 inwoners. Dus aan die grensrivier en daar het verschilt. Hè, want soms verlegt de migratiestroom zich naar Arizona of elders in Texas. Maar Eagle Pass is een hele belangrijke doorvoerroute. Waarom? Omdat aan de andere kant van de grens eindigt daar de belangrijke goederenspoorlijn. En ja, die goederenspoorlijn, dat is weer het belangrijkste transportmiddel voor heel veel migranten die illegaal de grens willen oversteken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga daar kijken. Ik heb ook geprobeerd om met de federale grenspolitie mee op reis te gaan. Die zeiden aanvankelijk van, dan moet je een aanvraag voor een clearance indienen. Ja, en dat duurt zo lang, daar ben je, want ik had dat geloof ik 2 maanden geleden aangevraagd. Maar dat duurt zo lang, daar ben je nu te laat voor. En toen bedacht ik me even van, ja, maar wacht. Ik ben op de marinebasis in Norfolk geweest. Ik ben met premier Rutte op de Air Force Base Luke geweest. Dus ik heb die clearance al.
Je bent al clear in de clear, ja.
Ja, dus ik kwam daar terug bij Department of Homeland Security om te zeggen, ja, maar ik heb die clearance al. En toen zei ze, oh ja, maar wij ontvangen geen journalisten. Toen dacht ik, ja,
weet je daar dat een andere van was het kastje natuurlijk een excuus
om op een indirecte manier jou met een kluitje driet in te sturen. En toen ik de clearance bleek te hebben, was ik gewoon niet welkom.
Goed, nou dan zit je al meteen in de sfeer daar voor het grensdorpje. Oké, veel succes daarbij, Paul. Ik ben benieuwd naar je bevindingen. Een goede week gewenst. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
Bedankt, tot kijk.